Ik wil jullie vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we beginnen vandaag met Romeinen 7. Ik wil vers 1 tot en met 6 met jullie lezen, dan bidden. En dan gaan we vervolgens vers voor vers onze tekst van vandaag behandelen. We lezen vanaf vers 1. Och, broeders, weet u niet. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Tot zover. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u, Heere God, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. We danken u voor uw woord. We danken u voor de woorden die we zojuist hebben gelezen. We bidden, Vader, dat we ontvankelijk zullen zijn voor hetgeen wat u door de tekst heen leert. Dat we de bemoediging, de aansporing, de vermaning, wat u er ook doorheen wilt spreken, Heer, dat u dat spreekt door uw woord heen. We bidden dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat in al ons denken, spreken en handelen u alle eer en glorie toekomt. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week hebben we hoofdstuk 6 afgerond. Vandaag behandelen we de eerste 6 versen van hoofdstuk 7. Maar wat hebben we in hoofdstuk 6 gezien? Paulus heeft daar uiteengezet dat de gelovige met Christus gestorven en opgewekt is. Daardoor is de heerschappij van de zonde over het leven van de gelovigen verbroken. En Paulus gebruikte de structuur van slavernij en heerschappij om duidelijk te maken dat de gelovige niet dient onder de macht van de zonde, maar leeft in gehoorzaamheid aan God. Binnen dit kader schreef Paulus iets essentieels. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dit zien we Paulus continu doen in de brief aan de Romeinen. Dus hij is bezig met een thema. Hij doet een bepaalde uitspraak, wat 100% vragen gaat opwerken. Opwerpen. Maar dan komt hij er vervolgens later op terug. En dat gaat nu dus in hoofdstuk 7 gebeuren. Want wat gaan we zien in hoofdstuk 7? Paulus richt zich nu dus op een andere vraag. Niet de macht van de zonde staat centraal, maar de plaats van de wet in het leven van de gelovigen. Dat is wat centraal staat. En Romeinen 7 vormt een schakel in het grotere argument dat loopt van hoofdstuk 5 tot en met 8. Dat is belangrijk. Dus als we weer even teruggaan. In hoofdstuk 5, wat heeft Paulus laten zien? Hoe de mensheid onder twee heersers valt. Adam en Christus. In hoofdstuk 6 werkt hij uit wat de eenheid met Christus betekent voor de macht die over het leven van de gelovigen staat. In hoofdstuk 8 laat hij zien hoe de geest het nieuwe leven van de gelovigen bepaalt. En hoofdstuk 7 staat precies tussen deze twee lijnen in.
Het behandelt niet de macht van de zonde nogmaals. En het beschrijft ook nog niet de werking van de geest. Het behandelt de plaats van de wet binnen deze beweging van dood naar leven. En zonder een helder zicht op de positie van de wet ten opzichte van de gelovigen, kun je het onderwijs van Paulus over zonde en geest niet volledig begrijpen. Maar wanneer het hoofdstuk wordt gelezen binnen de beweging van hoofdstuk 5 tot en met 8, dan wordt het duidelijk dat Paulus onderscheid maakt tussen de functie van de wet, de macht van de zonde en de bediening van de Heilige Geest. En de misverstanden die vaak op basis dus in hoofdstuk 7 voorkomen of die worden gepresenteerd, komen vooral voort uit het door elkaar halen van deze thema's, niet uit de tekst zelf. Maar laten we beginnen en dan zien hoe het zich verder ontvouwt. Vers 1. Of, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Oké, dus nogmaals, hoe zijn we geëindigd vorige week? Terwijl wat ik net zei, dit hoofdstuk staat niet los van wat eraan vooraf afgaat. Paulus opent hoofdstuk 7 niet met een volledig nieuw thema, maar hij gaat verder, hij gaat zijn eerdere redenering verder ontvouwen. Dus in hoofdstuk 6 heeft hij vastgesteld, de gelovige staat niet onder de wet, maar hij heeft die uitspraak niet uitgewerkt. Hij heeft laten zien wat de dood en opstanding van Christus betekenen. En nu gaat hij uiteenzetten wat dat betekent voor de verbondstructuur waaronder de mens leeft. Wanneer Paulus in vers 1 schrijft dat de wet heerschappij heeft over een mens zolang hij leeft, zet hij daarmee de volgende stap in zijn argument. Dus nogmaals, hij verplaatst de aandacht van heerschappij over het leven naar de juridische sfeer van binding en ontbinding. Hij neemt een uitgangspunt dat bij zijn lezers bekend is en gebruikt dat om te verklaren waarom de gelovige werkelijk buiten de sfeer van de wet is geplaatst. Dit is dus geen nieuwe gedachtegang, maar een verdieping van wat al gesteld is. De zonde heeft geen macht meer en de wet heeft ook geen juridische greep meer. Nou, laten we het eerst uitwerken wat Paulus bedoelt met ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Wat bedoelt Paulus hiermee en wie bedoelt hij hiermee? Nou, als eerste, primair zijn dat de Joodse gelovigen binnen de gemeente. Ja, omdat zij daadwerkelijk onder het verbond van de wet hebben geleefd. Voor hen was dit een onderwerp wat direct verbonden was met hun identiteit. Zij kenden de geboden, de inzettingen en de verplichtingen van het verbond dat God met Israël had gesloten. Zij wisten hoe de wet als ook juridisch kader functioneerde. Dus voor deze groep is de uitleg van Paulus noodzakelijk, omdat zij moeten begrijpen wat de dood en opstanding van Christus hebben veranderd aan hun vroegere positie. De vraag of zij nog onder dezelfde verbondsbepalingen vallen is voor hen een wezenlijk onderdeel van hun nieuwe leven in Christus. Maar het is ook relevant voor de heiden. Omdat het onderwijs over de wet de eenheid van de gemeente raakt. Heidenen hadden nooit onder het verbond van de wet gestaan, maar zij werden in de eerste eeuw wel geconfronteerd met de gedachte dat zij zich aan dat verbond moesten onderwerpen om volwaardige discipelen van God te zijn, van Christus te zijn. In Handelingen 15 vers 1. Spijt me, ik heb vandaag geen slides bij me. Dus Handelingen 15 vers 1. Daar lezen we het volgende. Paulus en Barnabas zijn net teruggekomen van hun zendingsreis. En dan lezen we in Handelingen 15 vers 1. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Paulus en Barnabas gaan hier fel tegenin. Vervolgens gaan ze naar Jeruzalem om dit te bespreken met de apostelen daar. En wanneer zij aankomen in Jeruzalem en vertellen over alles wat God onder de heidenen heeft gedaan, dan lezen we in Handelingen 15 vers 5 dat zij het volgende vertellen. Maar, zeiden zij, Er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekten van de Farizeeën, die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen.
Dus dit is waarom het ook relevant is voor de heidenen. En dit zien we niet alleen in Handelingen.
De hele brief van Paulus aan de Galaten is geschreven ook tegen Judaïsten die heidenen willen verplichten tot het verbond van de wet. Die ze willen terugbrengen naar het oude verbond. Dus nogmaals, dit wat Paulus hier in Romeinen 7 onderwijst, is niet alleen relevant voor de Jood, maar ook voor de heidenen. Het gevaar bestond dat zij zouden denken dat geestelijke groei of echte toewijding aan God afhankelijk was van de naleving van Gods wet. En je hebt hier tegenwoordig, zie je dit ook, hè? Je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig steeds meer ontstaan van wat men noemt een messiaanse gemeente. Dat zie je steeds meer. Waar dan vooral bekeerde Joodse rabbies de leiders zijn in die gemeenten. En die leren dan dat de heidenen die zulke gemeenten bezoeken, dat zij zich aan alle wetten die je in het Oude Testament tegenkomt, dat je die moet houden. Vooropgesteld, om niet te generaliseren, begrijp me niet verkeerd, dit gebeurt niet in alle messiaanse gemeenten. Dat vooropgesteld. Maar je ziet dit veel gebeuren. Ook in Nederland. Dus deze tekst is niet alleen relevant voor toen, het is ook relevant voor nu. Want de vraag is, wat is onze verhouding, Jood en heiden, tot de wet als gelovigen? Dat is de vraag. En Paulus tackelt die gedachte door duidelijk te maken dat niemand die in Christus is, onder de verbondssfeer van de wet staat. Hij maakt dat heel duidelijk. Dit beschermt heidense gelovigen tegen de gedachten dat een stap richting het oude verbond nodig zou zijn voor geestelijke volwassenheid. In Hebreeën zie je dit ook. In Hebreeën, wat we op woensdag behandelen, zie je continu dat de auteur wijst op de volmaaktheid als het ware van het nieuwe verbond. En dat het dwaas is om terug te gaan naar het oude verbond. Dus, Paulus richt zich primair tot de Jood die de wet uit eigen ervaring kent, maar zijn onderwijs is onmisbaar voor de hele gemeente. Jood en heiden worden door hetzelfde evangelie in dezelfde verbondstructuur geplaatst. Daarom moet voor beide groepen helder zijn hoe de wet functioneert en wat de vereniging met Christus met deze oude binding heeft gedaan. Dus de vraag dan van Paulus, of broeders, weet u niet dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? En met deze vraag brengt Paulus een juridisch uitgangspunt naar voren dat in de schrift breed wordt bevestigd. Een wet of een verbondsbepaling oefent gezag uit over een levende partij. Maar wanneer die partij sterft, houdt dat gezag op te functioneren. Een verbond heeft geldigheid over de partij zolang die leeft. Maar de dood beëindigt de verplichting die uit dat verbond voortgekomen is. In Numerie 30 bijvoorbeeld wordt uiteengezet hoe geloften mensen binden en hoe die binding functioneert. Ook in Deuteronomium 24 zien we dat de wet juridische structuren handhaaft binnen de kring van het levende volk. Dus we zien dat verplichtingen gelden voor hen, voor degenen die onder het verbond staan. En dat verbond omvat de levenden. Nou, in diezelfde lijn staat ook de redenering van wat we hebben behandeld in Romeinen 6 vers 7. Waar Paulus schrijft dat wie gestorven is, rechtens vrij is van de zonde. Daar past hij hetzelfde principe toe op de relatie tussen een mens en de heerschappij van de zonde. De dood van de mens verbreekt die heerschappij. Nou, als de dood een einde maakt aan iedere vorm van juridische binding, dan is dat het uitgangspunt waarmee we ook de volgende versen moeten lezen. Want in vers 2 en 3 gaat Paulus dit verduidelijken door een herkenbaar voorbeeld te geven uit het dagelijks leven. Hij neemt een huwelijkssituatie om te laten zien hoe die overgang van binding naar ontbinding als het ware werkt. Versen 2 en 3. Hij schrijft: Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Oké, voordat we ontleden wat Paulus hier doet, moeten we goed begrijpen wat hij niet doet. Wat is niet de bedoeling van de tekst? Paulus geeft hier geen onderwijs, primair geen onderwijs over huwelijk en echtscheiding. Dat is niet waar de tekst over gaat. Hij stelt geen regels op en hij nuanceert geen bestaande bepalingen. Het huwelijk dat hij noemt functioneert als illustratie van een juridische structuur. Een binding die geldig is zolang beide partijen leven en die ophoudt wanneer er sterfte optreedt. Dus nogmaals, Paulus introduceert dit voorbeeld niet om een inhoudelijke discussie over huwelijk en echtscheiding te voeren. Om tot een complete uitspraak over huwelijk, echtscheiding, hertrouwen te komen, moet je verder kijken dan alleen Romeinen 7. Maar nu we dat helder hebben, laten we kijken naar wat Paulus doet. In vers 2 beschrijft hij een huwelijkssituatie die voor zijn lezers herkenbaar is uit de wet van Mozes. Hij stelt, een gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang hij leeft. Dat is een juridische constatering. De wet bevestigt dat het huwelijk een bindende relatie is die geldt zolang de man leeft. Deze uitspraak sluit aan bij het verbondskarakter van het huwelijk zoals dat in het Oude Testament ook naar voren komt. In Malachi 2 vers 14 wordt het huwelijk een verbond genoemd. Een verbond nogmaals heeft geldigheid zolang de partijen leven. Paulus grijpt dat gegeven aan omdat het aansluit bij het uitgangspunt dat hij in vers 1 heeft genoemd. Vervolgens schrijft hij dat de vrouw van de wet van haar man ontslagen is als de man gestorven is. Het woord ontslagen is belangrijk. Het Griekse woord dat hij gebruikt betekent niet slechts losmaken of losmaken in de algemene zin, maar het betekent buiten werking stellen, krachteloos maken, opheffen of simpelweg gewoon beëindigen. Het spreekt dus van een volledige verandering van rechtspositie. Dus een bepaling die eerder van kracht was, verliest door een gebeurtenis zijn geldigheid. Dus wanneer Paulus schrijft dat de vrouw ontslagen, ofwel ontheven, is van de wet van een man, heeft hij het over dat de juridische band die haar aan haar man verbond, geen geldigheid meer heeft omdat haar man gestorven is. Nogmaals, de wet geeft die binding alleen door zolang er leven is. Door sterven komt de situatie waarin de wet haar verbindt tot een einde. Dus het is niet zo dat de vrouw zichzelf losmaakt. Of dat de wet verandert. De bedoeling, de bepaling van de wet blijft hetzelfde. De verandering vindt plaats omdat de levenssituatie waarin de wet van toepassing was niet meer bestaat. Dat is wat er gebeurt. Hopelijk, als we hem horen, volgen we al waar dit heen gaat in Christus. Want Paulus gebruikt dit woord zorgvuldig. Nogmaals, hij heeft in hoofdstuk 6 al duidelijk gemaakt dat de gelovige gestorven is met Christus. Onthoud dat. Hij is gestorven met Christus. In hoofdstuk 7 laat hij zien wat die dood betekent met betrekking tot de wet. Dus zo zeker als de dood van een huwelijkspartner de binding van het huwelijk beëindigt, zo zeker beëindigt de dood van Christus de vroegere binding van de gelovigen aan de wet. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. En het woord ontslagen laat dus zien wat Paulus wil onderstrepen. Het is niet een proces van afzwakken. Het is niet van, de wet heeft minder betrekking op de gelovigen. Nee. Het is ook niet een gedeeltelijke verandering. Het is het volledig ophouden van de geldigheid van een juridische verplichting. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Let nu op vers 3. Daarom dan. als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dit is dus, we gaan hem zo meteen verder behandelen, maar ik zeg hem nu al. Dit is dus waarom een christen niet zowel Christus als de wet kan volgen. Het kan niet. Want je bent gestorven voor het ene. Je kan niet beide blijven volgen. Het zijn twee totaal verschillende verbonden. Maar je ziet dus hoe Paulus dezelfde structuur uitwerkt. Maar nu in de richting van de conclusies die zijn lezers zonder moeite kunnen onderschrijven. Nogmaals, hij schrijft dat een vrouw zolang haar man leeft als overspelige wordt aangemerkt wanneer zij met een andere man trouwt. Daarmee verwijst Paulus opnieuw naar de manier waarop de wet haar geldigheid binnen het levende verbond handhaaft. Nogmaals, broeders en zusters. De wet erkent geen tweede verbondsrelatie zolang de eerste nog bestaat. Het erkent het niet. Dat is geen moreel commentaar van Paulus, maar een feitelijke weergave van de juridische regels waaronder Israël leefde. Wanneer Paulus vervolgens schrijft en duidelijk maakt dat deze vrouw vrij is om een andere man te trouwen wanneer haar eerste man gestorven is, blijft hij binnen diezelfde juridische lijn. Nogmaals, door de dood verandert de situatie waarin de wet werkzaam is. De binding aan de eerste man houdt op en de toegang tot een nieuwe verbondsrelatie wordt mogelijk zonder dat dit wordt, door de wet wordt aangemerkt als overspel. Dat is voor Paulus van belang, omdat hij hiermee laat zien dat de dood niet alleen een einde maakt aan een eerdere verplichting, maar ook een overgang markeert naar een nieuwe staat waarin een nieuwe verbondstoestand legitiem is. Nogmaals, ik blijf dit herhalen, want we moeten zometeen echt gaan zien hoe dit van toepassing is in Christus. Paulus gebruikt een bekend voorbeeld om te laten zien dat de wet zelf deze verandering van rechtspositie erkent. De vrouw is in de eerste situatie gebonden en in de tweede situatie is ze vrij. De wet maakt dat onderscheid op wat? Op basis van leven en dood. Nu, vers 3 vormt de brug naar de toepassing van Paulus in vers 4. Hij heeft dus nu het juridisch functioneren van de dood in een herkenbaar voorbeeld uitgewerkt, zodat hij datzelfde gegeven kan toepassen op de discipel. Het einde van de oude verbondsbinding en de toegang tot een nieuwe verbondsrelatie zijn beide in dit voorbeeld aanwezig. Let nu op vers 4. Let op het woord zo. Het woord is belangrijk. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Ik herhaal hem, zodat we hem gewoon zien. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Nogmaals, ik kan niet genoeg benadrukken. Paulus gebruikt een illustratie, maar die illustratie laat een geestelijke werkelijkheid zien. Dus wat was de vraag? Of hoe moeten we kijken naar de vraag met betrekking tot de wet? Hoe is het mogelijk dat iemand die ooit onder de wet stond, nu niet meer onder dat verbond valt? En denk aan wat we lezen in het Oude Testament. Hè? Bijvoorbeeld over sommige bepalingen. Dit is een eeuwige bepaling die ik u geef. God zegt die dingen vaker tegen Israël. Hoe kan het nu zijn dat de Jood daarvan is vrijgemaakt? Waarom? Want hij is gestorven met Christus. Hij is gestorven met betrekking tot de wet. En hij is nieuw gemaakt. En is een nieuw persoon in Jezus Christus. Er is nieuw leven. Dat oude leven is weg. Dus hoe kan Paulus in hoofdstuk 6 zeggen dat de gelovige niet onder de wet is, als de wet van God juist een blijvende functie heeft? En dit zijn dus wezenlijke vragen. En Paulus geeft het antwoord in vers 4. Dus hij zegt dat de gelovigen door het lichaam van Christus gestorven zijn. Dat gelovigen daardoor gestorven zijn. En hiermee grijpt hij dus terug op de eenheid met Christus die hij in hoofdstuk 6 al heeft uitgewerkt. De dood van Christus is geen externe gebeurtenis waar de gelovige naar kijkt. Het is een werkelijkheid waarin de gelovige opgenomen is. Door die eenheid wordt de dood van Christus hun dood. En zoals de dood in de illustratie de binding van het huwelijk beëindigt, zo beëindigt deze dood met en in Christus de vroegere binding aan de wet. De uitdrukking, bent u gedood met betrekking tot de wet, betekent dat de gelovige zich niet bevindt binnen de sfeer waarin de wet als verbondsorde gezag uitoefent. Maar, en ik blijf het herhalen, let op. Paulus spreekt hier niet over morele gehoorzaamheid. U zult nog steeds geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Nog steeds niet. Maar dit gaat over de juridische sfeer. Dit gaat over de burgerlijke bepaling. Dit gaat over de ceremoniële wet. De dood van Christus heeft een nieuwe positie tot stand gebracht. De gelovige staat niet in een aangepast of in een verzacht verband tot de wet, maar in een gehele nieuwe toestand waarin de oude binding geen geldigheid meer heeft. Nou, wat hebben we net behandeld? Ik zei net, de dood maakt niet alleen een einde aan een eerdere verplichting, maar het markeert ook een overgang naar een nieuwe staat waarin een nieuwe verbondstoestand toestand legitiem is. Dus dat is het punt waarop Paulus verder bouwt in vers 4. De dood met Christus beëindigt niet alleen de vroege band met de wet, maar plaatst de gelovige ook actief in een nieuwe relatie. De structuur van het voorbeeld uit vers 2 en 3 werkt hier volledig door. Dus de dood met Christus heeft de vroegere verbondsbinding aan de wet beëindigd. En wat is nu het doel? Het doel is dat de gelovige nu behoort aan Christus, de opgewekte Heer. De overgang is dus niet slechts negatief, vrij van een eerdere verplichting, maar ook positief, verbonden met een nieuwe Heer binnen een nieuwe verbondsorde. De discipel staat nu in een werkelijkheid waarin Christus heerst en centraal staat. Want wat schrijft Paulus? Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zal toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Nu, dit is geen beschrijving van een innerlijke ervaring, maar van een objectieve werkelijkheid. Het gaat niet om wat de Jood voelt. Het gaat niet om wat de heiden voelt. Het gaat om wat gebeurt er objectief op het moment dat iemand met Christus sterft en een nieuw persoon wordt in hem. Dat is de vraag. En wanneer Paulus dus schrijft, opdat u aan een ander zal toebehoren, gebruikt hij weer taal die we uit de schrift kennen wanneer het gaat om verbondsrelatie. De uitdrukking toebehoren aan spreekt van een wederzijdse relatie waarin een heer en een volk of een echtgenoot of een echtgenoot en een echtgenote in een exclusieve band met elkaar staan. Wat zegt de Heer bijvoorbeeld in het Oude Testament tegen Israël? Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Dit is wederzijds. Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Dat is verbondstaal. En Paulus gebruikt nu dezelfde categorie voor de relatie van de gelovigen in en tot Christus. Toebehoren aan Christus betekent dat hij de levende Heer is onder wiens gezag en zorg de gelovige staat. De gelovige is van Christus en Christus is van de gelovige. Ze zijn verbonden met elkaar. Dat is het positieve doel van de dood met betrekking tot de wet. Het lichaam van Christus is niet zonder verbond. Want hij leeft in het nieuwe verbond waarin Jezus Christus de middelaar is. En let op hoe Paulus de kern van het evangelie raakt. Deze ander aan wie de gelovige nu toebehoort, is hij die uit de doden opgewekt is. Dat is cruciaal. De verbondenheid met Christus is niet een verbondenheid met de gekruisigde alleen, maar met de opgewekte Christus. Dat is zo cruciaal. En je ziet Paulus dit continu doen in zijn brieven, maar ook in Romeinen vooral. Wij dienen een levende Heer. Wij zijn verbonden met een levende Heer. Dus de beweging die Paulus hier neerzet is geen overgang van wet naar wetteloosheid. Het is de overgang van wet naar Christus. Van externe bepalingen naar verbondenheid met de levende Heer. Van een verbond dat geen vernieuwende kracht had, naar een verbond waarin de opgestane Christus de bron van het leven is. En met dit voor ogen, kunnen we verder naar vers 5. Want Paulus heeft helder gemaakt wat de dood met Christus heeft beëindigd en wat de opstanding met Christus heeft bewerkstelligd. En hij heeft de nieuwe positie van de gelovigen als het ware uiteengezet. Vrij van de verbondsbinding van de wet en verbonden met de opgewekte Christus. Dat is de positieve werkelijkheid waarin de gelovige staat. Maar nu gaat Paulus terugkijken. Hij gaat beschrijven hoe de situatie voor deze overgang eruit zag. Hij doet dit continu. Hij doet dit niet om ons terug te brengen naar die oude toestand, maar om het contrast scherp te maken. Nogmaals, in vers 4 heeft hij laten zien wat de dood en opstanding hebben gerealiseerd. In vers 5 laat hij zien waarom die overgang noodzakelijk was. Let op vers 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Met in het vlees bedoelt Paulus niet simpelweg ons lichaam, maar de hele toestand van de persoon buiten Christus. De situatie, als het ware, de toestand waarin de mens wordt beheerst door de zonde. Waarin de mens de geest van God niet in zich hield. In Romeinen 8 zet hij dit tegenover in de geest, in het vlees. Dat is continu het contrast wat we zien in Romeinen 8. Dus in het vlees is de oude identiteit onder Adam, onder de zonde, onder de wet, zonder de geest, zonder verlossing. In die sfeer, zegt Paulus, werkten de zondige hartstochten. En met hartstochten bedoelt hij de innerlijke driften, de begeerten, de neigingen die door de zonde zijn aangetast. En het gaat dus niet alleen om duidelijke overtredingen, maar om het hele innerlijke leven dat zich richt op wat tegen Gods wil ingaat. Vervolgens voegt Paulus eraan toe dat deze zondige hartstochten door de wet opgewekt werden. En dit is een belangrijke formulering. Hij zegt niet dat de wet zondig is. Dat zal hij in vers 7 tot en met 12 duidelijk maken. Hij laat zien dat de zonde de wet gebruikt. Hoe? De wet maakt duidelijk wat God eist. In die sfeer van het vlees grijpt de zonde die openbaring aan om verzet op te wekken. Want waar geen gebod is, is ook geen overtreding. Zodra het gebod klinkt, wordt de zonde zichtbaar en wordt de innerlijke weerstand geactiveerd. De wet is daarbij het instrument. De zonde is de werkelijke veroorzaker. De wet zelf die is heilig. Maar de mens in het vlees reageert vijandig op de wet wat heilig is. En nu moeten we helder hebben. De mens is geen slachtoffer hier. We hebben dit behandeld in Romeinen 1. Wat doet de mens? De mens onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid. Dat onderdrukken, we hebben het behandeld, is iets actiefs. Dus de mens verzet zich actief tegen de wet van God. Dus ja, de zonde is een actieve kracht, maar die kracht werkt in en door de mens, niet los van de mens. En de begeerten die hij hartstochten van de mens, van de zonde noemt, dat zijn dus geen externe begeerten. Het zijn de innerlijke neigingen. Dus de mens staat niet buiten de werken van de zonde, hij is er zelf drager van. En let op hoe Paulus schrijft dat deze zondige hartstochten in onze leden werkt. Met leden bedoelt hij de concrete vermogens van de mens. Ons denken, ons spreken en ons handelen. Dus het lichamelijke en het praktische leven. En vaak zien wij, wanneer wij denken aan de leden, dus dat het werkt in onze leden, wij denken vaak alleen aan spreken en handelen. Maar ook, dus, ook ons denken is aangetast door de zonde. We hebben dus in gezien al in Romeinen 6, dat hij al heeft geschreven dat de leden van het lichaam ofwel dienstbaar zijn aan de zonde, ofwel aan de gerechtigheid. En hier laat hij zien, hier laat Paulus zien, zolang iemand in het vlees is, zijn leden feitelijk beschikbaar als werktuigen van de zonde. De innerlijke begeerte komt tot uitdrukking in denken, spreken en handelen. Dus wat we zien is dat vers 5 de noodzaak aantoont van wat Paulus in vers 4 heeft duidelijk gemaakt. Zolang iemand in het vlees is, onder de heerschappij van de zonde en binnen de sfeer van de wet als verbond, werken de zondige hartstochten en is de uitkomst onvermijdelijk de dood. Want dat is het loon van de zonde. De wet openbaart wel Gods wil, maar in het vlees kan de wet geen nieuw leven voortbrengen. En dat is de reden waarom de dood met Christus en de nieuwe verbondenheid met de opgewekte Christus noodzakelijk zijn. Zonder die overgang blijft de mens in de positie die vers 5 beschrijft. Beheerst door zondige driften, aangesproken en aangeklaagd door de wet, maar zonder de kracht om vrucht te dragen voor God. En dan lezen we vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Dit vers is een volledige samenvatting van de overgang die Paulus in vers 1 tot met 5 heeft opgebouwd. En let op de kernpunten weer. De vroegere binding, de dood die dit beëindigt en de nieuwe wijze van dienen die uit die dood voortkomt. Ten eerste zegt Paulus, wij zijn ontslagen van de wet. Maar we hebben al behandeld wat ontslagen betekent. Het spreekt van buitenwerking stellen van een juridische verplichting. Wat nog meer? Waarom en hoe dit ontslag plaatsvond? Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Let op vastgebonden zaten. De wet hield de mens binnen haar juridisch domein. De mens kan daar niet aan ontsnappen, hoe graag de mens dat ook wil, tenzij de mens opnieuw geboren wordt. Dus ieder mens kan zeggen, ja nee, ik ben vrij van de wet. Nee, als je in Christus bent niet. Alleen als je in Christus bent, dat is het. En die positie maakte duidelijk wat zonde is, maar bracht geen verlossing voor. De dood met Christus heeft deze positie ontmanteld. En Paulus komt met het doel van de nieuwe situatie in Christus. Daar gaan we sowieso lang in zitten in Romeinen 8. Maar hij schrijft, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Dus wat je Paulus hier ziet doen, is een wezenlijk verschil introduceren tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dus ook twee totaal verschillende manieren van dienen. Deze uitspraak gaat niet over verschillende intensiteiten van gehoorzaamheid, maar over twee totaal verschillende leefwerelden. Oudheid van letter verwijst naar het dienen binnen de structuur van de wet als verbondsorde. Goed om te begrijpen. Oudheid van letter is niet dat waar mensen je van beschuldigen wanneer je mensen wijst op gehoorzaamheid aan Gods woord. Dat zijn twee verschillende dingen. Gehoorzaamheid aan Gods woord is niet oudheid van letter. Oudheid van letter is gehoorzaamheid aan de wet, aan de geschreven wet. Nieuwheid van geest, daar komt nog steeds gehoorzaamheid aan Gods woord bij kijken. Maar nieuwheid van geest verwijst naar het dienen binnen de werkelijkheid van het nieuwe verbond. Oké, het is de vrucht. Het is de vrucht van verbondenheid met Christus, die is opgewekt uit de doden. En daarom sluit dit vers aan bij het slot van vers 4. Het doel van de nieuwe verbondsrelatie is dat wij vrucht dragen voor God. En die vrucht kan alleen ontstaan wanneer iemand de geest van God heeft. Nu, broeders en zusters. Ik weet dat wij hier in de gemeente wat betreft de wet niet onwetend zijn. We gaan vers voor vers door de schrift. Dus wanneer we geconfronteerd worden met teksten en thema's waar we niet onwetend over zijn, dan gaan we daar alsnog niet snel overheen. Maar behandelen we ze zodat ze verankerd raken in ons hart. Maar nu is dit het ding. Hoewel veel mensen niet onwetend zijn over de wet, hoewel velen tegen je zeggen dat zij niet onder de wet, maar onder de genade zijn, zie je toch hoe gemakkelijk men naar de wet kan neigen. Je ziet hoe snel gelovigen ontvankelijk zijn voor leraren die komen zeggen dat zij zich opnieuw aan de wet moeten onderwerpen. Denk niet dat dit alleen een ding was van de eerste eeuw. Ik zei het net al, het gebeurt vandaag de dag ook. En het gebeurt op subtiele wijze. En ieder van ons zal met hakken in het zand gaan staan wanneer iemand zegt je moet besneden worden. Absoluut. Maar wanneer de vraag over de Sabbat komt, of wanneer andere zaken met betrekking tot het oude verbond komen, dan gaan we twijfelen. Dan snappen we het allemaal niet meer zo goed. En dit gedeelte in Romeinen 7 is daarom zo'n bemoediging voor zowel Jood als Heiden. Niet omdat de wet slecht is, want de wet is niet slecht. Niet omdat de wet zonde zal zijn, want de wet is geen zonde, het is heilig. Maar de bemoediging ligt hierin. Dat wij door onze eenheid met Christus deel hebben aan een veel beter verbond. In dat verbond geeft God door zijn geest wat hij ook eist. En dat is dus genade. Het is genade dat hij dus niet alleen slechts zijn wil openbaart, maar dat hij ons door onze vereniging met Christus de kracht schenkt om vrucht te dragen voor hem. Dus prijs God dat wij door deze tekst de zekerheid hebben dat wij niet terug hoeven naar een verbond dat geen leven geeft, maar leven in de nieuwheid van de geest. Prijs God dat de binding is opgeheven door de dood van Christus en dat wij nu toebehoren aan hem die uit de doden is opgewekt. Prijs God dat ons dienen niet voortkomt uit de oudheid van de letter, maar uit de vernieuwende kracht van de geest. Dat is de vrijheid van het evangelie en dat is de zekerheid waarop Paulus ons in deze versen wijst. En nu, dit gedeelte bewapent ons niet alleen tegen dwaalleer. Het bewapent ons ook tegen een van de meest gehoorde vragen in onze tijd. Je kent die vraag wel. En ieder van ons moet het wel hebben gehoord. Zij het door ongelovigen of mensen die zich wel aan de wet willen houden. Oké, jullie zijn zogenaamd vrij in Christus. Maar waarom houden jullie je niet aan de wet? Waarom verwerpen jullie wel homoseksualiteit? Maar dragen jullie bovenkleding die uit twee verschillende stoffen zijn vervaardigd? Heeft niemand die vraag gesteld gekregen? Christenen worden vaak verweten selectief om te gaan met de schrift.
En ik heb vaak gezien dat wanneer deze vraag gesteld wordt, dat christenen met een mond vol tanden staan. En Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 geeft gewoon het fundamentele antwoord. Het geeft ons gewoon het antwoord. Het is geen selectiviteit. Het is niet dat wij sommige geboden leuk vinden en andere niet. Het is omdat de wet van Mozes als verbondstructuur niet meer de sfeer is waarin de gelovige leeft. Dat is het antwoord. De ceremoniële en burgerlijke bepalingen van Israël functioneerden binnen een verbond waarmee wij door onze verbondenheid, door onze eenheid met Christus, niet verbonden aan zijn. Wij zijn, zoals Paulus schrijft, ontslagen van de wet, omdat wij gestorven zijn aan dat waarin wij vastgebonden zaten. Dat is het antwoord. En het verbond dat de kledingwetten, voedselwetten en reinheidswetten omvatten, is niet het verbond waarin wij staan. Zo simpel is het antwoord. Maar nu komt het ding weer. Dat betekent niet dat wij niet zonder wet zouden zijn. Dat betekent niet dat we wetteloos zijn. Sterker nog, we zien hoe de Heer Jezus in de zaligsprekingen veel verder gaat. En dus de ware geestelijke betekenis laat zien van wat de wet ons onderwijst. Oké, dus je pleegt geen overspel, maar ja, je kijkt wel met begeerte naar een vrouw. Dus je ziet hoe de gelovige in Christus als het ware gehouden wordt aan een hogere standaard, maar door de verbondenheid, de eenheid met Christus, door het werk van de geest, de persoon ook kan wandelen in hetgeen waartoe God hem of haar roept. En dat is wat de wet niet kan. Waarom niet? Omdat de wet niet gegeven is met die bedoeling. En daarom kunnen wij homoseksualiteit verwerpen. Niet omdat wij willekeurig een oud-testamentisch verbod behouden hebben, maar omdat dat verbod gebaseerd is op Gods scheppingsorde. Die orde is voor de wet gegeven, bevestigd in de wet, bevestigd door Christus, dat een huwelijk alleen tussen één man en één vrouw zal zijn, en nogmaals steeds bevestigd door de apostelen. Dat is waarom wij dat kunnen verwerpen. Dat is een morele norm die voortkomt uit Gods karakter en uit zijn scheppende bedoeling. Niet uit de tijdelijke verbondstructuren van Mozes. Dus wanneer iemand vraagt, waarom houden jullie je niet aan de wet? Neem de tijd, zet die persoon naast je, open Romeinen 7 en lees het gewoon. En dan weet die persoon het. Wij leven niet onder de wet als verbond, maar onder Christus als Heer. Dus wij verwerpen wat dat betreft geen enkele openbaring van God. Dat doen wij niet. Wij onderscheiden de tijdelijke structuren van het oude verbond van de blijvende wil van de Schepper. Nogmaals, de ceremoniële wetten van Israël waren bedoeld om vooruit te wijzen naar Christus. Lees Hebreeën. En in Hem, in Christus, zijn die schaduwen vervuld. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, wij danken U, Heere God. Wij danken U dat U ons een zo veel beter verbond hebt gegeven, Heer. Wij danken U dat U niet alleen aanspoort en oproept om U te gehoorzamen, maar dat U ons in een verbond hebt geplaatst waarin wij door onze verbondenheid met Christus, door onze eenheid met Hem en door de inwoning van Uw geest in ons, ons kunnen houden aan hetgeen waartoe U ons oproept. En Heere, wij weten, wij zijn nog niet volmaakt. Wij kijken zo uit naar die dag, Heere, dat we een nieuw en verheerlijk lichaam zullen ontvangen, waarin we niet alleen verlost zullen worden van de heerschappij van de zonde, maar ook van de aanwezigheid van de zonde. En wij danken U, Heer,
dat Christus onze Heer is. Dat we in een verbond zijn geplaatst waarin de vrijheid in hem regeert. Maar dat wij nog steeds worden geboden, Heer, om heilig te wandelen, omdat u heilig bent. Geprezen zijt uw naam, Heer. Want u hebt ons opnieuw geboren doen worden. En getrokken uit de duisternis, uit genade door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Mogen wij blijven wandelen en dienen in nieuwheid van geest? Mogen wij ons niet laten verleiden om terug te keren naar het oude verbond, maar vast te blijven staan in hetgeen waarin u ons geplaatst hebt, Heer. Wij loven en wij prijzen uw heilige naam. De naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.